Er wordt een preek van J.C. Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in een los twaalftal, lang geleden uitgegeven door den Hertog in Houten. De titel van de preek is Het Zwaard des Geestes. Philpott heeft deze uitgesproken op zondagavond 27 december 1940 in Leicester, naar aanleiding van Hebreeën 4 vers 12. Want het woord Gods is levendig en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Indien wij deze woorden in de samenhang beschouwen, schijnt er in de eerste opslag een dubbelzinnigheid te bestaan. Immers, wat moeten we toch verstaan door die uitdrukking het woord van God? Als wij dat vers lezen dat onmiddellijk op de tekst volgt, dan schijnt het woord van God een persoon te zijn. Want daar lezen wij immers, er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Het voornaamwoord hem en de woorden de ogen desgenen met welke wij te doen hebben, hebben duidelijk een betrekking op een persoon. En echter van geen persoon wordt melding gemaakt dan van het woord van God. Maar als wij op de uitwerksels zien aan dat woord van God in de tekst toegeschreven, dan schijnen die meer toepasselijk op een zaak dan op een persoon. Zodat wij zeggen kunnen dat er hier op de eerste opslag een grote twijfel schijnt te bestaan, of wij door dat woord van God te verstaan hebben het vlees geworden woord, de tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid, de Zoon, van wie Johannes spreekt in het begin van zijn evangelie, als bij God en als God, of dat wij daardoor verstaan moeten dat geschreven wordt, dat is de Bijbel, de geschriften van de waarheid, de levende orakels ons door de Vaderen overgeleverd. Wel nu, ik geloof dat deze ogenschijnlijke dubbelzinnigheid een grote schoonheid in zich bevat en meer licht over de zin van de tekst verspreidt. Veel is er in onze dagen over de Heilige Schrift gezegd en wonderlijke uitwerksels aan dezelfde toegeschreven, door haar dienstigheid als middel en algemene verspreiding verwachten velen dat de gehele wereld trapsgewijze bekeerd zal worden. Maar terwijl zoveel gezegd wordt tot lof van het geschreven woord, wordt er weinig gezegd tot lof van de kracht van dat vlees geworden woord. En men spreekt en preekt alsof de schriften in zichzelf enig inklevende kracht bezaten om de volkeren te herscheppen. Nu, het geschreven woord heeft geen kracht, hoe klein ook, dan alleen in de hand van dat vlees geworden woord. Nee, het heeft niet meer kracht dan een zwaard heeft om uit zijn schede te gaan en een mens te doden, onafhankelijk van de arm welke het behandelt. Nee, niet meer kracht dan een wet heeft om zichzelf uit te voeren, of een geneesmiddel heeft om zichzelf toe te dienen. Daarom beschouw ik deze dubbelzinnigheid. Zo het een dubbelzinnigheid is, als vol van schoonheid. Paulus, sprekende van de uitwerksels van het geschreven woord en hoe het werkt als een tweesnijdend zwaard, raakt terstond van terzijde het vlees geworden woord aan, in wiens hand het alleen werking doet, evenzoals of iemand de snede en de hardheid van een Damaskeense kling beschrijvend zich zou keren van het zwaard tot de zwaarddrager, van de dode wapen tot die levende hand, zonder wiens bekwaamheid en kracht haar scherpte van geen waarde zou zijn. Zodat, als wij de woorden van de tekst beschouwen, zij beschrijven dat geschreven woord als een zekere machtige uitwerkselen teweegbrengend, maar slechts alleen wanneer het behandeld wordt door de Heere der Heerscharen, de Koning der Koningen, het woord van de levende God, die rijdt, gegord met zijn zwaard aan de heup, overwinnend en opdat hij overwon. En dat dit de ware zin van deze plaats is, dat is duidelijk uit Openbaring 1, waar wij in de beschrijving van de Zoon van God, als door Johannes op Patmos gezien, lezen dat uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard, ingewikkeld te kennen gevend dat het geschreven woord dan slechts een tweesnijdend zwaard is, als het komt uit de mond van het vlees geworden woord in het hart van Gods volk. Hou dan in gedachte dat al de uitwerkselen die ik in het toelichten van deze tekst zal toeschrijven aan het geschreven woord, er geheel en alleen aan worden toegeschreven als een krachtdadig werktuig in de handen en uit de mond van Hem die Heere en Koning is in Sion. Want het woord Gods is levendig en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling van de ziel en des geestes en der samenvoegselen en des merges en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Welnu, zo gij en ik ooit iets gevoeld hebben van de kracht van Gods waarheid in onze zielen, zo zullen wij, indien de Heere schijnsel geeft op zijn eigen werk, in onze eigen ondervinding enige van deze uitwerkselen kunnen opspeuren, die de Heilige Geest hier toeschrijft aan het geschreven woord in de handen van het vlees geworden woord. Allereerst hebben we het eerste woord dat onze aandacht verdient, dat is de uitdrukking levendig. Het woord van God is levendig. Maar voor wij tot de zin van deze uitdrukking komen, worden wij al dadelijk opgehouden door deze vraag: wil het geschreven woord van God, van het welk de tekst spreekt, zeggen, de letter, de stipte tekst van de tekst van de schrift, gelijk zij in onze Bijbel staat, of met andere woorden, is het de letter van de schrift of de inhoud van de schrift die een tweesnijdend zwaard is? En moet de mens in zijn geweten die rechtstreekse toepassing van de eigenlijke woorden van de Bijbel voelen, of is de kracht en de zin van de woorden voldoende? Ik voor mij geloof dat hoe aangenaam en schoon de nauwkeurige woorden van de schrift ook zijn, echter de kracht ervan voldoende is om het werk van God in de ziel te verrichten. Wat zegt de Heere? Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Het is dan de waarheid in de schrift vervat, welke het uitwerksel teweeg brengt en wij kunnen de kracht van de waarheid hebben, zonder dat wij die stipte letter van de waarheid hebben. Ik stem toe dat het zuiverder is en meer genoegen geeft als wij de eigenlijke woorden van de schrift hebben. Maar ik geloof, en wij hebben veel geestelijke gewaarwordingen, wie er eerst het begin en daarna de onderhouding ervan in de ziel moeilijk zouden zijn af te leiden uit de toepassing van enkele plaatsen in de schrift. En echter zijn dat toch geestelijke gewaarwordingen, voortgebracht door de kracht van de Heilige Geest, werkend in en door de schriften. Want wij weten en ervaren niets recht als het niet in of uit de schrift is. Bijvoorbeeld, wij dragen meer of minder een gevoel met ons om van de harddoorzoekende ogen Gods en van zijn onbevlekte zuiverheid en zijn haten van de zonde. Van waar komen dan onze gewaarwordingen van schuld en verlegenheid onder de last van de zonde, dan alleen van zulke bewustzijn in de verborgen kamers des harten? Maar als wij nauwkeurig en dichtbij ondervraagd worden over de schriftplaatsen met de letter, het hoofdstuk of een vers, door welks dadelijke toepassing deze gewaarwordingen zijn voortgebracht, dan mochten wij, of sommigen van onze tenminste, verlegen zijn om met onze vinger de juiste plaats aan te kunnen wijzen. En echter, hoe zullen wij weten dat God de onderzoeker van onze hart is en de zonde haat met een volkomen haat, als hij het ons niet eerst in zijn woord gemeld had en daarna het uit dat woord in ons geweten had verkondigd? Maar het is de waarheid en niet de letter van de tekst. Ik, de Heere, doorgrond het hart en proef de nieren. Ik, de Heere, haat het kwade, het welk dat inwendige bewustzijn heeft teweeggebracht. En ik voor mij wilde liever de geestelijke gewaarwording in mijn hart hebben teweeggebracht, door de kracht van de waarheid, dan een leerstellige kennis in mijn hoofd gewerkt door de letter van de waarheid. Het licht in het hart geworpen door het woord van de waarheid is zoals een lichtstraal door een spiegel weerkaatst. Er is geen licht in de spiegel zelf, maar hij werpt op dat voorwerp op het welk hij gericht is, een straal van de zon. Zo ook het woord van God heeft geen licht in zichzelf, maar het kaatst alleen maar dat licht terug, het welk de zon der gerechtigheid het meedeelt. Wel nu, veronderstel eens dat iemand een getal, kleine stukje spiegelglas neemt en dat zo in orde schikt dat elk zijn afzonderlijke stralen zou weerkaatsen op hetzelfde voorwerp en in één brandpunt ontmoeten. Zo zou daar dan een verzameling van verschillende stralen zijn, elk zijn licht door elkaar mengend, en het zou moeilijk zijn om te zeggen van welk stuk spiegelglas al dat licht kwam. Alzo spreekt de ene tekst van Gods hart doorzoekende tegenwoordigheid, een andere van zijn oneindige zuiverheid, een andere van zijn haten van de zonde, een andere van zijn onbuigbare rechtvaardigheid en zo verder. Al deze afzonderlijke teksten, wanneer zij door het licht van de Goddelijke Geest bestraald worden en in één brandpunt gebracht op één zondaars geweten, die werpen een dooreen gemengd licht van zich in het welk hij het licht ziet, en hij valt onder de overtuigingen welke dat licht uitwerkt. Maar hoe kan hij tot een tekst terugkeren en zeggen, deze plaats toonde mij Gods tegenwoordigheid? En dat vers overtuigde mij van Gods heiligheid en zo verder, wanneer hij te veel bezig is met de gewaarwordingen om dezelfde nauwkeurig te scheiden, veel minder om te onderzoeken hoe ze waren veroorzaakt. Paulus, die viel op de grond door het licht dat hem ter neerwierp op de weg naar Damascus, ik durf te zeggen, hij onderzocht niet of dat het van het noorden, het zuiden, het oosten of het westen kwam. Ik zeg dit, daar ik weet dat velen van Gods volk dikwijls opgehouden worden, omdat overtuiging en vertroosting in hun ziel gekomen zijn zonder een tekst of een precieze letter van de Bijbel of zelfs zonder de schrift. Eén woord of een uitspraak van de preekstoel, niet in de taal van de schrift of een regel van een lied, of een gedeelte uit de geschriften van een vroom man, heeft vertroosting aangebracht. Maar omdat dit niet in deze precieze woorden in de Bijbel is geschied, zo hebben de Satan en het ongeloof getrokken totdat zij al hun troost hebben uitgerukt. Wel nu, als het maar schriftuurlijk is, als het maar in nauwkeurige overeenstemming is met de schrift, als het maar in andere gedeelten van Gods woord is vervat, waarom behoeven wij dan bezorgd te zijn, ofschoon het niet precies een tekst uit de Bijbel is? Wij hebben de kracht nodig en niet het woord. Wij hebben de geest en niet de letter nodig. Wij hebben dat wezen nodig en niet de schaduw. We hebben de waarheid en niet de letters en de zeilaben. We hebben de wijn en niet het wijnglas. We hebben de zalf en niet die oliefles. Indien wij de geest en de kracht van de schrift bezitten, dan kunnen wij de letter en de vorm missen. En hoewel ik erken dat allebei te hebben aangenamer is, als komend in een meer rechtstreeks kanaal, echter, indien ik slechts één van beide kan hebben, zo zou ik liever dan die gewaarwording hebben zonder de tekst of het woord, dan het woord zonder de gewaarwording en de kracht. Het eerste nu, dat in de tekst gezegd wordt van dat woord van God, dat is, zoals ik het verstaat, de waarheid van God in de hand van de geest. Het eerste dan dat gezegd wordt is dat het levendig is. En wat wordt er dan mee bedoeld? Dat het zich vlug en snel beweegt? Er wordt wel van Gods woord gezegd in Psalm 147 dat zijn woord zeer snel loopt. Maar dat is niet de betekenis van het woord levendig in onze tekst. Hier wordt bedoeld levend, zoals in de uitdrukking van Handelingen 7, levende woorden. Het woord levendig betekent niet met snelheid, maar levend of liever leven mededelend en dus onderscheiden van de dode letter. De waarheid, gewoon de letters zoals ze in het woord van God staan, dat is levenloos en dood en heeft als zodanig geen macht om mee te delen. Wat het zelf niet heeft, dat is leven en kracht aan het hart van Gods volk. Zij staat daar in zoveel letters en volzinnen als levenloos, evenals de drukletters voor welke zij gedrukt wordt. Maar wanneer het vlees geworden woord van het geschreven woord neemt, en spreekt het in het hart en het geweten van een vat der barmhartigheid, het zij in de letter of in de kracht, dan begiftigt hij het met goddelijk leven, en het komt in de ziel aan haar een leven mededelend dat nooit gedood kan worden. Zoals Jacobus ook spreekt, naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. En zoals Petrus, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Eeuwige wezenlijkheden worden in de ziel gebracht, bevestigd en vastgemaakt door een almachtige hand. Het geweten is levend gemaakt in de vreze Gods en de ziel is opgestaan uit de dood der zonde of uit een dode belijdenis, tot een hemels nieuw en bovennatuurlijk leven. Maar nu komen wij tot de ondervinding van dit leven. Hoe weten wij dat het meegedeeld is? Hoe zouden we kunnen vragen, weten wij dat wij natuurlijk leven? Wel, wij doen een zekere dingen die slechts door levende personen kunnen gedaan worden. Ik eet, ik drink, ik haal adem, ik spreek, ik wandel, ik denk en ik voel. Dit alles zijn levende daden en ik heb daarboven een inwendige overtuiging dat ik dat leven bezit. Zo ook in het geestelijke. Als daar leven is, er zal beweging en roering zijn. De uitboezemingen en de handelingen die eigenaardig zijn aan dat leven. Laat ons dan een weinig terugzien. Kunnen wij een begin vinden van onze godsdienst? En zo ja, wanneer was dat begin? Een goed, zuiver begin is wanneer de Heere er licht over geeft, een gelukkig bewijs om ons door menige duistere dag heen te helpen. En ik geloof dat een goed begin gewoonlijk leidt tot een goed midden en eindigt in een goed einde. Maar al Gods volk kan dit goede begin niet vinden, tenminste niet zoals het goed is in hun ogen. Want hun goede begin is een treffend begin. En God geeft niet aan al zijn kinderen dat treffende begin. Wij moeten dan komen tot de vruchten en de uitwerksels. Als de vrucht goed is, dan moet de boom ook goed zijn. Als het uitwerksel geestelijk is, dan moet de oorzaak ook geestelijk zijn. En zo daar een bovennatuurlijk leven in de ziel is, dan moet er een begin van dat bovennatuurlijke leven geweest zijn. Het is mijn wens om met mijn hand dat leven te bevorderen en de geheime snaren en koorden van goddelijk gevoel in uw geweten te raken. Opdat, wanneer ik de klavieren maar aanraak, gelijk een speler het instrument, daar een klank in uw ziel mag zijn, een echo in uw hart, die onder die aanraking zal trillen. Wel nu, wat is de eerste vrucht en het uitwerksel van goddelijk leven? Is dat niet de vreze Gods in een teder geweten? Overeenkomstig deze woorden, de vreze des Heer is het beginsel der wijsheid. Nu, wat vrees is dit, kinderlijke of slaafse vrees? Want wij lezen in 1 Johannes, de volmaakte liefde drijft de vrees buiten, want de vrees heeft pijn. Maar, voorzeker, de ene genade des geestes kan een andere genade niet uitdrijven. En daarom, de vrees die door de volmaakte liefde uitgedreven wordt, is niet die kinderlijke vreze, die het begin is van alle wijsheid, maar de slaafse vrees, welke een deel uitmaakt van de oude mens. Maar de vrees welke een genade des Heilige Geestes is een zegening van het nieuwe verbond en komt in het hart door de Vader der barmhartigheid. Overeenkomstig dat woord, en ik zal een eeuwig verbond met hen maken, dat ik van achter hen niet zal afkeren, opdat ik hen wel doe, en ik zal mijn vrezen in hun hart geven, dat zij niet van mij afwijken. Jeremia 32. Maar, voordat die volmaakte liefde die slaafse vrees buiten drijft, werken beide soorten van vrees in de harten van Gods wedergeboren kinderen. En het is soms moeilijk in zielsondervinding dat onderscheid tussen dezelfde uit te vinden. Wij zien deze slaafse vrees werken in het gemoed van Petrus, toen hij getroffen door dat wonder van de visvangst, neerviel aan de knieën van Jezus, zeggende, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Lucas 5. Hier werkt diezelfde vrees in Petrus' gemoed, van welke Job spreekt als in het gemoed van de goddeloze. Die tot God zeggen, wijk van ons, want aan de kennis uwer wegen hebben wij geen lust. Kinderlijke vrees drijft de ziel niet van God af, maar verheft haar in een plechtige eerbied tot God. En daarom lezen wij dat in Spreuken 14, in de vrezen des Heren een sterk vertrouwen is, en dat het een springader des levens is, om af te wijken van de strikken des doods. Zo lezen wij van de gemeenten, dat ze wandelende in de vrezen des Heren waren en de vertroosting des Heilige Geestes in Handelingen 9. Want wat is de oorzaak van een slaafse vrees? De wet van God als een bediening des doods en de verdoemenis en baren tot dienstbaarheid brengt deze slaafse vrees teweeg, welke werkt in dat vleeselijke gemoed, totdat ze uitgedreven wordt door de geest der aanneming en der volmaakte liefde. Kinderlijke vrees wordt betoond door een heilige eerbied voor God, door een beven voor zijn woord, door een begeerte om hem niet te beledigen, door ernstige gewaarwordingen van zijn tegenwoordigheid, door een haten van alle bedrog en huichelarij, en door hem in onze inwendige gedachten te eren. Maar, zegt gij, hoe kan ik deze beide vrezen onderkennen? Ik gevoel mijzelf een schuldige, vuile ellendeling, een onrein monster van goddeloosheid. Ik ben bevreesd dat ik in de hel geworpen en voor eeuwig verdoemd zal worden. Is dit kinderlijk of slaafse vrees? Laat mij u eens vragen, hoe werkt deze vrees? Werkt zij door geloof, brengt zij u naar God, of drijft zij u van God af? Werkt zij een zuchten, een roepen, een kermen en een hijgen naar God, en een hongeren en een dorsten naar Christus? Of werkt zij in een soort van zorgeloze wanhoop, die u niet van zonde bewaart? Als zij op de laatste wijze werkt, dan is dat slaafse vrees, en die pijn heeft. Maar om kort te gaan, deze twee soorten van vrees zijn zo door elkaar gemengd dat wij ze moeilijk kunnen onderscheiden. Maar wanneer de Heere daarna Christus naderbij brengt en een gevoel van zijn genade gesmaakt wordt, dan treedt die slaafse vrees op de achtergrond en kinderlijke vrees komt vooruit. Slaafse vrees trekt zich terug in de diepte van het vleeselijke gemoed. Een kinderlijke vrees gaat naar boven met geloof, hoop en liefde in de tegenwoordigheid van God. Daarom, als de Heere door zijn Heilige Geest neerdaalt om de ziel te bezoeken, is ze gelijk aan de magneet welke het ijzervijzel van de tafel optrekt. Elke genade van de ziel loopt vooruit om hem te ontmoeten. Geloof, hoop, liefde. Nederigheid, kinderlijke vrezen. Maar dezezelfde hemelse magneet, die stoot slaafse vrees af, omdat ze als behorend tot de oude mens geen vereniging of verwantschap met de Heere hebben kan. Als ge ooit uw genegenheden tot Jezus uitgestrekt hebt, zo heeft het geloof hem ontvangen, de hoop in hem geankerd, de liefde hem omarmt en de vrees hem geëerbiedigt. Ge hebt niet gezegd, vertrek, maar kom in. Ge roept niet, straf mij niet, maar kus mij met de kussen uws monds. En ik geloof vast dat deze kinderlijke vrees moet bestaan en bestaat doordat, voordat daar de geest der aanneming is, welke roept Abba Vader. Zoals een kind zijn vader vreest, voordat hij hem vader noemen kan, of hem kent als zijn vader. Maar wanneer de geest der aanneming komt, dan zal zij meer volkomen gekend worden als kinderlijke vrees, en zal onderhouden worden door en werken met de geest der aanneming. nu. Indien gij iets van deze kinderlijke vrezen hebt, het woord van God heeft uw ziel levend gemaakt. Daarenboven, waar ook het leven van God in de ziel is, daar zal geloof zijn. Nu, de bediening van dat geloof is in de diepte van het hart. Daar is al het werk des geloofs met kracht, want het geloof is de vaste grond. Dat is de verwezenlijking van de dingen die men hoopt. En waar kunnen de goddelijke waarheden verwezenlijkt en tot de vaste grond gemaakt worden, als in het hart? En het is ook het bewijs der zaken die men niet ziet, dat is met een natuurlijk oog. En daarom moet dit bewijs een inwendig getuigenis zijn aan die uitwendige waarheid. Ook wordt er gezegd de harten te reinigen, en het moet daarom in het hart zijn dat het reinigt. Het geloof dan verwezenlijkt en geeft getuigenis aan die waarheden welke de Heilige Geest uit het woord van God neemt. Dat grote magazijn in die voorraadkamer van de waarheid, en verkeert die tot een voedsel en vastigheid. Daarom kan het geloof nimmer treden buiten des Heilige Geestes onderwijzing. Op het ogenblik dat het geloof buiten de letter van het woord zeilt en terzijde gaat van des Geestes inwendige onderwijzing, dan wordt het vermetel. Duizenden van dode belijders zijn hier, wier geloof niet staat in de kracht van God, maar in de wijsheid van mensen. Ze zijn vermetel van het eerst tot het laatst, in hun begin, in hun midden en in hun einde. En al hun zogenaamde godsdienst is een ijselijke daad van verwaandheid. En zelfs het kind van God kan verward worden. En ik geloof, is ook dikwijls verward in een strik, voortgeduwd wordend verder dan zijn eigen ondervinding in een vermetel geloof. Maar, zegt hij, kan een kind van God verstrikt worden in verwaandheid? Niet zo om erdoor verdoemd te worden, niet zo dat zij in hem regeert en heerst, maar gewis wel zo om hem te verstrikken en neer te werpen. Laat ons eens het gebed horen van een kind van God. In Psalm 19, hou uw knecht ook terug van trotsheden, laat ze niet over mij heersen, dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Had David geen vrees voor trotsheid toen hij dit uitriep? Zekerlijk, hij had haar geheime werkingen gevoeld en had eronder gezucht als onder een grote overtreding. En ik geloof, door hetgeen ik ken en voel aangaande dit stuk, dat er twee soorten van zonden zijn, welke dat diepst insnijden in een levend geweten. De lage lusten van het vlees als zinnelijke zonden en trotsheid en huichelarij als geestelijke zonden. Daar is geen zonde meer heersend in de Calvinistische kerken dan die van trotsheid. En het is de omringende zonde van de Calvinisten, zoals eigen gerechtigheid de omringende zonde is van de Arminianen. Maar wanneer een kind van God op deze grond treedt, zo heeft hij een inwendige overtuiging dat hij een overtreder is, dat hij gaat op glibberige plaatsen en hij vreest dat ten laatste een aardbeving de aarde onder zijn voeten zal openen. Hij heeft daarom achteruit te gaan naar de gezegende onderwijzingen van de Heilige Geest en heeft niet meer godsdienst dan voor zover hij zijn goddelijke werkingen gevoelt. Het geloof daarom, aldus omgeven en ingesloten zijnde, wandelt slechts zo als de Heilige Geest leidt, en wordt slechts gevoed door hetgeen de Geest geeft. Als de Geest de voorraadkamer van Gods woord ontsluit, ontvangt het geloof voorraad nadat er uitgedeeld wordt. Wanneer de Geest een belofte opent, dan komt het geloof vooruit. Wanneer hij een verwijt toepast, gaat het geloof achterwaarts. Wanneer hij een bevel geeft op de man aan, dan buigt het geloof de hals en draagt het juk. En wanneer hij Christus bekend maakt, dan loopt het geloof in de zaligmakers armen. Alzo werken het geloof en de vrees tezamen in elke levend gemaakte ziel. En hij, die niets bij ondervinding van deze dingen kent, is vervreemd van het leven Gods. Ik zet hier echter geen maatstaf van 6 voeten hoog of om elks hoofd van dat lichaam te scheiden dat deze hoogte niet bereiken kan. Maar ik wil proberen mijn hand in uw geweten te steken, opdat ik die verborgen levensbronnen in uw ziel mag aanraken. Wat weet gij van een fontein van levend water in u, waarvan de Heere tot de Samaritaanse vrouw sprak? Het water dat ik hem zal geven, zal worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. Dat is niet een regenwaterbak. Dat is niet een dode poel van een leerstellige kennis, altijd stilstaand en dikwijls stinkend. Dat is niet een regenbak van menselijke wijsheid of een bewaarplaats van schepselsbekwaamheid. Nee, dat is een bron van levend water, ebbend en vloeiend. Ebbende en vloeiende, somwijlen onzichtbaar, somwijlen overlopend, maar altijd fris. En meer of min naar de Heilige Geest in het verborgen uitroep, spring op, o bron, min of meer bobbelend en uitstromend in levende daden tot een levende God. Hij, die iets van die springende fontein voelt of gevoeld heeft, die heeft ondervonden dat dat woord van God levend is. Daar hij levend gemaakt is door het inwendige leven van God. Het volgende dat van het woord van God in de hand van dat vlees geworden woord gezegd wordt, is dat het krachtig is. Het woord van God is levend en krachtig. Door krachtig wordt hier verstaan haar krachtdadige werk in het hart en geweten van de uitverkorenen. Het koninkrijk van God is niet gelegen in woorden, maar in kracht. En het is door het woord van God in de handen des geestes dat dit koninkrijk in de ziel opgericht wordt. Al Gods volks zijn op dit punt eenstemmig, dat zij niet meer inwendige godsdienst hebben dan zij inwendige kracht hebben. En al de levende kinderen Gods zijn zuchtend, ieder overeenkomstig zijn maat en toestand om de openbaring van goddelijke kracht in hun zielen. Zij, die onder de wet zijn en arbeiden onder een zware lasten, zijn zuchtend om verlichting, en dat die verlichting komt in goddelijke kracht, kracht die alle zonden in de diepte van de zee zal werpen. Zij, die gesmaakt hebben dat de Heere genadig is en hun eerste liefde verlaten hebben, storten somwijlen hun inwendige begeerte uit om kracht, opdat hun zielen herleven. Zij, die bezet worden met krachtige verzoekingen en worstelingen, dikwijls krachteloos met lage lusten, roepen om kracht om hun voet uit de netten van de vogelvangers te verlossen. En zij die hard zijn, die hebben kracht nodig om verzacht te worden. Zij die vol twijfel en vrezen zijn, hebben kracht nodig om hun het geloof te geven. De afvallige heeft kracht nodig om weer te keren, en de zinkende kracht nodig om te zwemmen. Door kracht versta ik iets dat bondig, wezenlijk, sterk, hemels, bovennatuurlijk is. Hoe meten wij het vermogen van een stroomwerktuig af? Wij zeggen dat het zo of zo veel paardenkracht heeft. Maar wie zou in zijn zinnen nemen een stoomwerktuig van 200 paardenkracht samen te stellen om stokken te breken en beuzelachtig werk te doen? Wij meten kracht af naar haar uitwerking. Wij brengen het ene in evenredigheid met het andere. Welnu, de Heilige Geest, de God van alle macht en kracht, zal zijn machtige en krachtige hand niet uitstrekken om stokken te breken en beuzelachtig werk in de ziel te doen. Nee, zijn werk is een God waardig, een werk des geloofs met kracht, omdat het ontspringt van een God met kracht bekleed. De God van Israël is geen Baal die slaapt en ontwaken moet, of die op reis is en daarom te ver af om te komen als het nodig is. Maar de God van Israël is krachtiglijk bevonden een hulp in benauwdheden. Door deze verborgen kracht wordt die valse hoop verdreven, worden vermolmde steunsels omvergeworpen, schepsels gerechtigheid vernietigd en de ziel geholpen en bekwaam gemaakt om te rusten op de Heere. Deze kracht maakt geen gerucht en spreekt niet hoogdravend. En als ik nu luid spreek, dan is het omdat ik beter gehoord mag worden. Deze kracht is het zuizen van een zachte stilte van Jezus in de ziel. Het volk van God behoeft geen uitwendige stem, ofschoon ze dikwijls zo ernstig naar de zegen verlangen, dat ze met ingehouden adem zien en luisteren. Zoals ik wel gedaan heb, hopend en verwachtende een stem rondom of achter zich te horen klinken. Nee, ze zoeken naar die verborgen stem van verzoenend bloed in hun geweten, die betere dingen spreekt dan Abels bloed. Die inwendige fluisteraar van hemelse liefde, in hun ziel klinkend en niet de aardbeving van vrees of niet het vuur van goddelijke toren, maar het zuizen van een zachte stilte van vergeving en vrede, maakt dat zij zich voor den Heeren neerbuigen en hun aangezicht in hun mantel bedekken. De koningen der aarde behoeven niet uit hun paleizen te gaan om hun bevelen te doen uitvoeren. Waar het woord eens konings is, daar is het krachtigs, zelfs van een aardse koning. Hoeveel te meer van de koning van Sion? Wij behoeven daarom geen geluid, een rumoer of een opwakkeren van, of geen snoeven en razen bij de godsdienst. Maar wij hebben behoefte aan inwendige gewaarwordingen. Het ware koninkrijk van God bevestigd in het hart. Bespraken we eerst dat het levendig is, het woord van God, en ten tweede dat het krachtig is. Dan komen we nu ten derde. Een ander onderscheid, een merk en een kenteken van die macht van Gods woord, wanneer het goddelijk toegepast wordt, want er wordt gezegd dat het in haar uitwerking en in haar gevolgen scherp snijdender is dan enig tweesnijdend zwaard. Het wordt hier niet slechts vergeleken bij een zwaard, maar het wordt gezegd enig tweesnijdend zwaard te overtreffen in scherpheid, in doordringend en treffende uitwerking. Waarin bestaat deze scherpheid? Wel hierin, dat de scherpste kling die een menselijke kunstenaar ooit smeedde, hoe fijn zij ook bereid, haar oppervlakte gepolijst of haar snede gescherpt zij, nooit meer doen kan dan de ziel van het lichaam te scheiden. Een natuurlijk zwaard kan nooit iets groters of hogers voortbrengen dan natuurlijke uitwerkselen. Maar het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, gaat door tot de verdeling der zielen en des geestes en der samenvoegselen en des mergs. Maar hoe gaat dit tweesnijdende zwaard door tot de verdeling van de zielen en des geestes? Ik geloof op deze wijze. De natuurlijke mens heeft maar twee dingen, een lichaam en een ziel. Maar een geestelijk mens heeft drie dingen, de derde in de wedergeboorte toegevoegd zijnde. Hij heeft een lichaam, een ziel en een geest. Daarom zegt de apostel, en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. 1 Thessalonicenzen 5. Nu, waar is in een natuurlijk mens die een natuurlijk geloof en hoop en liefde enzovoorts heeft? Waar is de zetel van deze natuurlijke godsdienst? Zeker niet in het lichaam, het welk maar een klomp is van vlees, zenuwen, bloed en beenderen. De zetel dan van hun godsdienst moet zijn in hun ziel, want die alleen kan denken en voelen. Het woord, overgezet door natuurlijk, betekent letterlijk de zielmens, of liever de mens die een ziel bezit en niet meer in tegenoverstelling van die geestelijke mens, die een geest heeft of een geestelijke natuur, overeenkomstig deze woorden, dezelfde geest getuigt om onze geest. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met uw geest. Zo wordt datzelfde woord gebruikt in Jacobus 3. Deze is de wijsheid, niet die van boven komt, maar die is aards, zinnelijk en duivels. Waar het woord zinnelijk letterlijk betekent hetgeen tot de ziel behoort, als tegenovergesteld aan hetgeen tot de geest behoort. Ik acht dan de ziel in deze plaats en in andere waar zij onderscheiden wordt van de geest. Want soms wordt het gelijk betekend gebruikt, te betekenen de zetel van natuurlijke godsdienst. Wel nu. Als de uitverkoren twee soorten van godsdienst in zich heeft, natuurlijke en bovennatuurlijke godsdienst, een vleeselijke en een geestelijke, de godsdienst van de eerste Adam in zijn natuurlijke geweten en de godsdienst van de tweede Adam als een levendmakende geest in zijn natuurlijk geweten, als die twee er zijn, dan moet er noodzakelijk een verdeling, een scheiding gemaakt worden tussen de edele en de lagere godsdienst die in hem is. En dit kan alleen door het tweesnijdende zwaard van des geestes, die kan dat alleen maar doen. Het welk met zijn scherpe punt een dubbele snede doordringt tussen deze twee godsdiensten. Uitlatende het levensbloed van natuurlijk geloof, natuurlijke hoop, natuurlijke liefde en natuurlijk gebed. En hij scheurt dat van een werk van het werk en de getuigenis des Heilige Geestes in de mens. Alle valse hoop, bedriegelijke toevluchten, duistere verwachtingen van algemene genade, zelfbehagen en ijdele glorie worden verminkt en gewond als dit tweesnijdend zwaard inkomt. Zo nauwkeurig wordt deze scherpe kling bestuurd, dat ze nimmer het leven van de geest raakt of wondt, ofschoon zij droevig handelt met het vlees. Maar, in het gevoel van onze ziel neemt dit doordringende zwaard al onze godsdienst weg. Waart gij ooit hier? Is dit werk in u gedaan? En zo ja, waar en wanneer? Heb ge ooit al uw godsdienst verloren? En stond gij voor God in zielsbevinding als een niet? Zo nee, maak er staat op dat het tweesnijdend zwaard nooit in u gekomen is tot verdeling van ziel en geest. Waart gij ooit in deze toestanden en beproevingsuren, wanneer natuurlijk geloof, hoop en liefde allemaal de geest gaven, gedeeld zijnde door het doordringende zwaard van Gods woord, dat slechts van behoudenis spreekt voor de uitverkoren en voor hem alleen als een bovennatuurlijk goddelijk werk in zijn conscientie bezitten? De mens die nimmer afgesneden was door het woord van God, was nimmer bevoordeeld door het woord van God. En hij die nimmer door de waarheid gewond was, is nimmer door de waarheid genezen. Maar hoe wreed en liefdeloos, zeggen sommigen, om de ziel te doorsnijden en te wonden. Is de tuinman wreed en liefdeloos voor de boom, als hij ziende dat de klimop zich rondom dezelfde strengelt en wint, dat mes uithaalt en het bij de grond afsnijdt? Ik geloof op mijn geweten dat er velen in deze stad zijn zo omwonden en bezet door het klimop van een valse godsdienst, zo worstelend met vormen en ceremoniën en leerstellingen en twijfels, dat er nauwelijks enig leven in hun zichtbaar is. Slechts een weinig groene bladeren bij wijze van een kuif aan de top van de stam, welke de klimop nog niet bereikt heeft. Maar al deze groene en lommerige godsdienst, want gij weet hoe dik en lommerig dit altijd groene klimop is met zijn dunne stam. Dus hoe groen en lommerige godsdienst deze moet afgesneden worden, en de boom moet ontbloot en kaal gemaakt om hem te bewaren dat hij niet verstikt wordt. En wat is een dienaar waardig die nimmer dit tweesnijdende zwaard gebruikt en nimmer deelt en scheidt tussen vleeselijke en geestelijke godsdienst? Kan hij een arbeider zijn die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt, die niet weet van dit werk in zijn eigen ziel en nimmer in zijn bediening scheiding maakt tussen ziel en geest? Hij kan niet getrouw dat woord van God prediken als hij dat tweesnijdende zwaard niet in zijn hand heeft. Maar er is nog een kenmerk in de tekst, maar van dit tweesnijdende zwaard wordt ook nog gezegd, dat het doorgaat tot de samenvoegselen, zowel als tot de ziel en tot de geest. Dat is het vierde punt. Wat zijn dan die samenvoegselen in een natuurlijk opzicht? Wel, dat zijn zekere gewrichten van het lichaam, spillen en middelpunten van de beweging, zonder welke de mens bewegenloos zou zijn als een onbouwen blok. Door samenvoegsel of gewrichten beweeg ik mijn arm om voedsel te nemen. Door samenvoegselen beweeg ik mijn leden om te wandelen. Ik versta daarom geestelijk door samenvoegselen wat eigenlijk gewoonlijk beweegredenen genoemd wordt. Nu, al hetgeen wij doen en zeggen komt uit voort door beweegredenen. Het heeft een reden en een oorzaak, en als wij twee naturen bezitten, dan zullen ook sommige van onze beweegredenen geestelijk en andere vleeselijk zijn. Deze verborgen beweegredenen kan men niet zien. Gelijk onze natuurlijke samenvoegselen of gewrichten in ons lichaam verborgen en bedekt zijn, zo zijn ook onze geestelijke, de verborgen werkingen en beweegredenen van onze geest, verborgen voor het oog van anderen. Ja, zelfs voor onze eigen, totdat het tweesnijdend zwaard van de geest doorgaat en verdeelt. Oh. Wat een ontdekking wordt er gedaan van kromme, inhalige, lage, slechte, huichelachtige beweegredenen. Wanneer deze inwendige samenvoegselen van één gescheiden en onze vleeselijke beweegredenen naakt en opengelegd worden voor de ogen van hem met wie wij te doen hebben. O, wat onderzoekingen van hart als aan de wortel en de grond, de wezenlijkheid en de geestelijkheid van onze godsdienst. Begon ik met God of begon God met mij? Vatte ik de godsdienst op of legde de godsdienst beslag op mij? Wat waren mijn beweegredenen tot het doen van een belijdenis? Waren ze geestelijk of vleeselijk? Was daar een verborgen, heimelijke, slechte beweegreden? Was het natuurlijke vrees of kinderlijke vrees? Vleeselijke overtuiging of een geestelijke overtuiging? En was het het werk van God of het werk van de duivel? Is mijn geloof voorgewend of echt? Mijn hoop en mijn anker binnen dat voorhangsel of een spinnenweb? Mijn liefde tot Christus en zijn volk een natuurlijk of geestelijk? Het tweesnijdend zwaard van de geest gaat door tot de verdeling van deze beweegredenen. En hij scheidt ze van één, zodat ze niet aan elkaar kunnen kleven. Wat weet gij van dat ernstige zielsonderzoek? Met zuchten en roepen om uw hart oprecht voor God te hebben en een inwendige veroordeling van al uw vleeselijke beweegredenen. Want bedenkt dat een kind van God vol is van kromme beweegredenen, maar in zijn oprechte gemoed keurt hij die af. En hij wil graag niets hebben dan geestelijke beweegredenen in hem werkend. Ik zou graag weten welke beweegredenen u hier deze namiddag gebracht hebben en hoeveel daarvan geestelijk zijn. Sommige uwer zijn mogelijk gekomen als pionnen, om iets te verwachten van mijn lippen of ik mij niet een woord laat ontvallen om enig ander dienaar te minachten, waar gij mee naar huis zou gaan en er een wonderlijk verhaal van zou maken. Maar ik geef u geen genoegen als ik hier niet kom om die oorzaak, maar om de waarheid te prediken en zover als ik met dezelfde bekend ben. Maar het werk en de bezigheid van de man van de waarheid is met zijn zwaard recht op de beweegredenen aan te gaan en ze naakt en open te leggen voor de ogen van een verlicht geweten. Maar wij lezen ten vijfde van dit tweesnijdend zwaard dat het doorgaat tot het merg. Wat wordt geestelijk door merg verstaan? Door een ruggengraatsmerg wordt elke gewaarwording meegedeeld van de hersens aan elk deel van het lichaam. Van hetzelfde als het neerwaarts langs de ruggenstreng gaat, gaan gedurige zenuwen af die aan elke spier, aan elk lid en orgaan in- en uitwendig mededelen hetgeen men noemt zenuwkracht en gevoel. Dus verstaat ik dat merg gevoel betekent. En zoals het tweesnijdend zwaard doorgaat tot de verdeling van ziel en geest, een scheiding maakt tussen de samenvoegselen, natuurlijke en geestelijke beweegredenen, zo verdeelt en scheidt het ook tussen natuurlijk en geestelijk gevoel. En hier is het grote bedrog en de ontzaggelijke misleiding van een natuurlijke godsdienst, dat ze zoveel gevoel met zich verenigd heeft op een natuurlijke wijze, als geestelijke godsdienst gevoel met zich verenigd heeft op een geestelijke wijze. En daarom is gevoel op zichzelf geen bewijs van een ware godsdienst. Er is zowel vals als een waar gevoel. Ik weet, dit is een tedere grond. Maar ik weet tegelijkertijd dat het een ware grond is. Hadden Esau, Herodes, Felix en Judas Iscariot geen gevoel? Zeker wel, een diep gevoel ook. En zo kan een kind van God hebben wat menigeen denkt godsdienstig een gevoel te zijn en toch een geestelijk gevoel is. Hij kan tranen en zuchten en lasten en droefheid en zorgen hebben die niet voortgebracht zijn in zijn ziel door, nog voortvloeiend uit goddelijke werkingen. Hij kan een natuurlijk vermurmd en een natuurlijk vrolijk, natuurlijk treurig en natuurlijk verblijd zijn en denken zelf altijd dat zijn gevoel geestelijk is. Nu, het tweesnijdend zwaard van de geest opent de verborgenheden van zijn hart, verdelend hetgeen natuurlijk en geestelijk is. En dus, Wanneer hij hemels gevoel verwekt, daar is het vergezeld met een goddelijk bewijs van zijn geboorte en oorsprong. Er is een diepte en een kracht en een oprechtheid en een wezenlijkheid en een ernstig gevoel van Gods tegenwoordigheid en een opwaarts verheffen van de ziel, hetwelk alle geestelijk gevoel als goddelijk en hemels stempelen. Maar een mens die nimmer licht in zijn geweten had om dat onderscheid tussen natuurlijk en geestelijk gevoel te zien of te merken, kan nimmer dat tweesnijdende zwaard in zijn merg, in zijn gevoel gehad hebben, en is zoveel te meer blootgesteld aan Satans verleiding als een engel des lichts. De oude natuur heeft zowel haar krokodillentranen als de vreugde van doornen onder een pot. Maar daar is een kenmerk dat hun beide tekent als uit de aarde aards, en dat is dat ze zelf dat middelpunt zijn. Een eigen gerechtigheid voeden op datzelfde ogenblik dat zij aan het werk zijn. Terwijl daarentegen alle geestelijk gevoel, het zij een zorg of een vreugde, omhoog klimt tot de bron van waar het neerkwam. Maar om tot ons slot en zesde punt te komen, de laatste uitwerking van dat woord van God als het geestelijk toegepast wordt, in de tekst vermeld dat is dat het een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten is. En deze woorden schijnen aan te duiden dat de samenvoegselen en het merg nauwkeurig verklaard zijn, daar de apostel het zinnenbeeld laat varen en duidelijker spreekt. Nu, deze vier dingen, deze beweegredenen, gevoel, gedachten en overleggingen, die kunnen wezen en zijn inderdaad allemaal ten dele natuurlijk en ten dele geestelijk. Zoals daar natuurlijke beweegredenen en een natuurlijk gevoel zijn, zo zijn er ook natuurlijke gedachten en natuurlijke overleggingen. En zoals er geestelijke gedachten en overleggingen zijn, zo zijn er ook geestelijke beweegredenen en geestelijk gevoel. Nu, het woord van God in de ziel als het licht des levens, de kaars des Heren, onderzoekend het inwendige, oordeelt dat is, vindt het onderscheid uit tussen natuurlijke en geestelijke gedachten. En natuurlijke en geestelijke overleggingen, dat is, in zover als gij een godsdienstig kleed draagt, en er gaat een onbarmhartig oordeel van verdoemenis over alle godsdienstige gedachten en overleggingen, die geen geestelijke gedachten en overleggingen zijn. Bijvoorbeeld een vlammend oordeel als dit is geschreven in het geweten. En dan komt een tekst, het vlees is niet nut. En wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Of, zonder mij kunt gij niets doen. Of, wat uit het geloof niet is, dat is zonde. De kracht van deze ontdekte waarheden werken in de ziel en elke vleeselijke gedachte en overlegging die voortkomt, wordt aangegrepen, onderzocht, beproefd en veroordeeld. Geen gedachten worden beschouwd goed te zijn dan die God geeft. En geen overleggingen worden recht geacht, zo de geest die niet herinnert. En alzo wordt al de godsdienst des mensen inwendig gewogen en gestempeld als het gaat door zijn hart. En nu, mijn vrienden, wat weten gij en ik van deze godsdienst? Bedenkt het. Indien het woord van God ooit in uw hart gekomen is, zo heeft het meer of min enige van deze uitwerkselen voortgebracht. En het is te vrezen, zo gij niets weet van die onderzoekende, scheidingmakende werkingen des geestes in uw geweten, dat gedood zijt in zonde of dood in de belijdenis. Ik heb deze namiddag geprobeerd om dat kostelijke van het snode te onderscheiden. En het is mijn begeerte dat God verheerlijkt wordt en zijn volk bevoordeelt, dat zijn vijanden met schaamte bedekt worden en dat maar op hem zelf zijn kroon bloeit. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. En het is u niet toegestaan om deze elders zonder toestemming te publiceren.